gaan we weer verder op onze ontdekkingstocht door de hemelse gewesten aan de hand van onze broeder. Johannes, dan zoeken we nu op het tweede hoofdstuk van de brief van Johannes. Gisterenavond in de vragen is gebleken dat ik had nog iets laten zitten. Dat had ik ook bewust gedaan, want dat was ergens iets negatiefs. En dat was nog niet zo prettig om daarmee te eindigen. Maar we zullen dat dus nog eerst eventjes afhandelen. We hebben gehoord in de tweede pericoop van het eerste hoofdstuk dat de mens die in de duisternis wandelt geen gemeenschap heeft met God en dat ook niet moet zeggen, dat ook niet zich moet noemen na zijn naam, want hij heeft niet gebroken met de ongerechtigheid. Die de naam des Heren noemt, die breken met ongerechtigheid. En de duisternis heeft met het licht geen enkel contact en God is enkel licht. Dat hebben we gelezen. Nu is het Gods bedoeling van begin af aan vanaf de schepping geweest om mensen Gods te maken. Mensen Gods tot alle goed werk volkomen toegerust. Geestelijke mensen die een plaats zouden innemen in de hemelse gewesten. Maar hij is begonnen met te scheppen een natuurlijk mens. Adam was een natuurlijk mens, die leefde in de natuurlijke wereld. En die nog niet zijn overgezet was in de hemelse gewesten. Dit was wel een volmaakt, natuurlijk mens. En het was de bedoeling van de Heer dat hij langs de weg van het leven, en we hebben gisteren gehoord dat leven, dat is activiteit, bezig zijn, groei, ontwikkeling, dat langs die weg de mens zou komen tot de bedoeling Gods. Dat hij zou komen tot de volmaakte mens zoals God hem in zijn plan had gedacht. Maar, we weten, de zonde is daartussen gekomen. En die heeft de mens zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid, zijn licht weggenomen. En we zien dan ook al direct dat Adam en Eva zich gaan verbergen voor God. Daar is een scheiding tussen gekomen. Wanneer voordat Adam en Eva uit de hof gaan, zegt de Heer tegen de slang, de duivel, die ongerechtigheid, die duisternis in de mens heeft bewerkt, van wie het uit is gegaan, dan zegt hij, die mens, die zal je toch de kop vermorzelen. Die mens, die zal toch jouw plaats wegnemen uit de hemelse gewesten en van deze aarde. Maar, gij zult het de verzenen vermorzelen. Wat bedoelt hij daarmee? De verzenen vermorzelen. Wij zeggen leven is voortgaan, groeien. En als je verzenen, dat is je hiel, als je hiel vermorzeld is, nou dan loop je niet hard. Kun je echt niet meedoen aan de vierdaagse? Kun je niet meedoen aan de hardloopwedstrijd? Dan kun je maar een beetje hinkelen pinken om vooruit te komen. Kijk, en dat is ook gebeurd. Dat heeft de duivel ook gedaan. Hij heeft de groei en de ontwikkeling van de mens afgeremd. Hij heeft ongerechtigheid op ongerechtigheid gebracht in zijn leven. Hij heeft hem verleid en onderdrukt en beschadigd. En de voortgang van de mens is geblokkeerd. Tijdens het hele Oude Testament heeft de mens, ook onder het verbond van de wet, heeft de mens moeten werken om zijn gerechtigheid te verkrijgen. Om rechtvaardig te zijn. om nog een beetje leven te hebben op deze aarde. Wie deze dingen doet, zegt de Heer in de, van de wet, die zal daardoor leven. En hij heeft er aldoor aan moeten werken en mee bezig moeten zijn. En verder is hij nooit gekomen. De beste van het oude verbond, die was rechtvaardig naar de wet. Een toegerekende rechtvaardigheid. Omdat hij telkens wanneer hij zonden had gedaan, met zijn offertje kwam en zijn zonde beleed. En de Heer die nam het dan weer weg. Dan was het weer weg, dan was het weer gelijk gemaakt. Dan was er weer gerechtigheid. Maar de volgende dag was het dan weer fout. En hij kon ermee aan de gang blijven. En verder kwam hij nooit. Maar in het nieuwe verbond heeft de Heer een verse en nieuwe levende weg gemaakt. Waardoor we verder kunnen komen. Er waren een heleboel blokkades, schuld op schuld. Maar die blokkades heeft de Heer weggenomen door het bloed van Jezus. Hij heeft de schuld van de hele wereld, hebben we gisteren gehoord, heeft hij weggenomen. En er is nu vrije toegang voor degene die het aanvaardt, die het gelooft, in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is heerlijk. Maar die ouwe, die zit er ook altijd nog. En die is altijd nog bezig om ons te versenen te vermorzelen. Wie die te pakken kan krijgen, die zal die proberen om toch zijn loop te verhinderen. Om af te remmen datgene wat de Heer bedoeld heeft. En we hebben gisteren gezien dat er mensen zijn die ze wel voelen dat ze met schuld beladen zijn. En die zeggen, nou ja, dat kan gewoon niet, hè. Ik kan niet binnengaan. En dan zijn er, die grijpen direct het bloed van Jezus Christus aan wanneer ze daarvan horen. En die worden gereinigd en die gaan binnen. Maar er zijn er ook wel die zeggen, ja, maar het is allemaal wel mooi. Maar voor mij is te erg. Ik ben te ver weg. Ik ben te erg beschadigd. Ik heb te veel schuld. Het is voor mij te moeilijk. Johannes die zegt, verdien dan te veel. Het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Maar hij heeft nog een trucje om een heleboel mensen af te remmen. Om ze in de hiel te bijten. Dat zijn die mensen die zeggen, ja, maar ik heb geen zonde gedaan. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb dat bloed van Jezus Christus niet nodig. Dat is wel een verhaal. Nou, dat is goed voor die moordenaars en die dieven en die rovers. Ik heb dat niet nodig. Die maken God tot een leugenaar. Want die verse, die nieuwe, die levende weg, die verzoening, die is tot stand gekomen door God. En die is voor alle mensen. En als je dan zegt, ik heb het niet nodig, nou, dan maak je God tot een leugenaar. Zie je, dat is een goede stevige beet in die hiel, want zulke mensen gaan niet in. Die komen er niet in, die komen ook niet verder. Die komen niet tot gerechtvaardigheid en gerechtigheid. De eerste voorwaarde om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan is gerechtigheid, rechtvaardigheid. En wanneer ze dat niet aanvaarden, omdat ze denken dat ze het niet nodig hebben, dan gaan ze niet binnen. Nu staat er hier, en daar wou ik het nog even over hebben. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Nou maken daar een heleboel mensen die zondaar blijven tot de dood, die dat leren, die maken daar gebruik van. Die zeggen wel, jullie kunnen denken wel dat je zonderloos leven kan. En gisteravond was er een vraag, kan dat wel? Kan dat wel, dat je zonder zonde leeft? Nou, ik kan vertellen, dat is de bedoeling van God. De Heer Jezus die zegt van zichzelf, ik ben niet gekomen om de wet af te breken, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. En in Romeinen staat dat wij, die door de geest wandelen, de wet ook zullen vervullen. Dus dat wij nauwkeurig naar de bedoeling en naar de wetten van God die hij ons gegeven heeft, die hij gesteld heeft voor het mensenleven, zullen leven. Dat is zijn bedoeling. Niet in ongerechtigheid en niet in wetteloosheid en niet in duisternis, maar in de gerechtigheid. Dat wil de Heer. Dus dat is zeker wel de bedoeling. En als dat niet is, dan is het fout. En als deze mensen die beweren dat ze zondaar zijn tot de dood toe, als die willen zeggen, dat kun je niet. En zie je wel, hier staat het toch, als je zegt dat je niet gezondigd hebt, maak je God tot een leugenaar. Dan zeggen we, ja mensen, maar dat geldt niet voor ons, die naar de geest wandelen. Dat geldt voor die mensen die nog voor de poort staan. En die niet verder komen, die niet binnen gaan. Daar geldt het voor. Daar heeft Johannes het voor bedoeld. Maar dat geldt niet voor de mensen die gerechtvaardigd zijn door het geloof. Dus ook werkelijk gerechtigheid bezitten. Daar geldt het niet voor. En het is werkelijk de bedoeling dat wij niet alleen gerechtvaardigd worden door het geloof, maar dan ook in het geloof zullen leven. In het geloof door de gerechtvaardigd zullen leven. Dat is werkelijk wel de bedoeling. Dus laat je daar nooit door afschrikken. En dan zeg ik ze er gewoonlijk achteraan, en doe je dan geen zonde meer? Doe je dan nooit gezond? Durf je te zeggen dat je nooit geen zonde doet? Nou, dan gaan we eens verder lezen. Gaan we een stapje verder met onze broeder door de hemelse gewesten. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. Zie je, het is niet de bedoeling dat wij zondigen. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Zie je, daar is ook een oplossing voor. De Heer, het is de bedoeling van de Heer niet dat wij nog zullen zondigen. Wanneer we gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus Christus. Maar gebeurt dat dan nooit? Ja, als die hielbijter er nou maar niet was. Maar die probeert de zaak wel weer een keertje te pakken. Hij gaat rond, verleidende, verdrukkende. Ja, er staat zelfs in de Bijbel, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hij houdt die op. Hij probeert en hij loert en hij kijkt of dat niet iets is. En wanneer je nog maar een kind bent, want hij schrijft hier aan de kinderkens, dat zijn dus degenen die pas op de weg zijn, die pas binnengegaan zijn door de enge poort, die nog heel weinig ervaring hebben, dan heel gemakkelijk laten ze zich nog eens een keer verleiden. En dan raken ze direct van binnen de vrede en de blijdschap, waar ze zo gelukkig mee waren, die raken ze kwijt. En dan zeggen ze, ja zie je, het gaat niet hè. Indien gij gezondigd hebt, dus als het weer voorkomt, het is niet gewoon hoor, als het weer voorkomt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Want ik zal je vertellen, zo gauw de duivel gelukt is om je weer tot de zonde te verleiden, of tot een of ander ding dat buiten de wet Gods omgaat, dan staat de duivel direct klaar. Hij staat direct op zijn recht. Hij zegt, zie je wel? En de aanklager die gaat voor de troon. Het wordt hier voorgesteld als een rechtszaak, als een rechtsgeding. Op de troon, als oordelaar, als rechter, is de Vader. Daarnaast staat de beschuldigde, dat is dan de zondaar, het kind van God, dat de zonde gedaan heeft. Daarnaast staat de aanklager, dat is de boze, die zegt, dat heeft hij gedaan. En die legt zijn claim, hij heeft weer schuld bij mij, die legt weer zijn claim op die man. En daarnaast staat Jezus. En die pleit, die staat daar als een voorspraak staat er. Er staat eigenlijk als een parakleet. Als een advocaat als iemand die voor de rechter pleit, een pleitbezorger zou we kunnen zeggen, die pleit voor die aangeklaagde. Weet zeker dat het kleinste ding dat de duivel kan vinden bij een kind van God, dat hij rent en rent om voor de troon te komen om aan te klagen. Het is de aanklager, staat er in de openbaring van de broederen. Maar we hebben daar ook een voorspraak. En wat wij doen, we blijven, wanneer we iets verkeerd, wanneer we weten dat er iets verkeerds is in ons leven, we zullen dat direct merken. Want in ons hart zal ons geweten zal ons aanklagen. Dat gesprek dat zal op gang komen tussen onze ziel en ons geweten. En het zal zeggen, het is fout. Blijf er dan niet mee lopen. Zie er zo gauw mogelijk af te komen. Sommige mensen die zeggen, je bidt 's avonds dan en dan ga je eerst de zonde belijden die je die dag allemaal gedaan hebt. En om vergeving vragen. Waarom blijf je ermee lopen tot 's avonds toe? Heeft hij de hele dag tijd om je leven te vergallen? Heeft hij de hele dag tijd om de duisternis en dat je daar in je leven te brengen en dat je daar allemaal door mee bezig bent? Zo gauw als je merkt dat het fout is, beleid je direct je zonde. En onze parakleet, onze voorspraak bij de Vader, die wijst op zijn bloed en die zegt: Vader, het was genoeg. Het was genoeg voor alle zonden. De zonde van de hele wereld. Van alle tijden. Van het begin van de schepping. Tot aan het einde. Is het allemaal voldaan. En deze zonde is ook voldaan. En de macht de duisternis die kan afdruipen. Hij heeft geen recht. Hij heeft geen vat. Hij heeft geen claim meer op het kind van God. Machtige oplossing. Zullen we ons daarna regelen in het Koninkrijk der Hemelen? Zullen we daar rekening mee houden? Dat we niet iets laten doorvreten, daarmee blijven lopen en het niet openbaren willen. Waarom moeten we het belijden? In het vorige gedeelte staat ook al dat we iets belijden moeten. Als je iets belijdt, dan breng je het in het licht. Dan maak je er los van. Zolang het... De psalmist die zegt, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Wanneer we het niet belijden, dan blijft het in het verborgene. En dan kan het ook niet weggenomen worden. Maar wanneer we het openbaren, wanneer we het belijden, voor de Heer neerleggen, dan komt het in het openbaar. Dan maken we er ons inwendig los van. En door het bloed van Jezus Christus. Neemt die zonde weg, die betaald heeft ook die zonde betaald. Dus het is weer vrij en de gemeenschap met de Heer en met God, die louter licht en leven is, is weer hersteld. En we gaan weer rustig verder. Hij is een verzoening, niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Dat is ook, dat laatste gedeelte, dat is ook nogal eens een keer onder de christenen in discussie geweest. Voor de zonde van de hele wereld. Ja, dan zou er toch eigenlijk een stuk van die verzoening verloren zijn gegaan. Want iedereen heeft een profijt. Nee, en dan zeggen ze, het is alleen voor de wereld der gelovigen. Ja, maar dat staat er niet. Voor de hele kosmos, voor de hele wereld. Dus iedereen... Die wil, die komen en nemen het water des levens om niet. Die nemen het water des levens om niet. Het geldt voor iedereen. Zelfs degene die al gestorven waren, die hebben deel gehad. En die hebben deel gekregen, de rechtvaardigen. Die hebben deel gekregen aan het bloed van Jezus Christus tot een volkomen, volmaakte rechtvaardiging. Dan gaan we verder. Hij heeft hier gesproken tot kinderkens die pas binnen zijn. Een heleboel mensen die zijn blij, die zeggen, gered hoor, gered, klaar, afgelopen. Maar de Heer die heeft gezegd, de inhoud van het woord Gods was, leef, hebben we gisteren gehoord. Leef, nou leef dat is activiteit, dus dat is verder gaan, doorgaan, vorderen, ontwikkelen, groeien en ontwikkelen. Nou ja, dat moeten wij dan ook. Je moet niet blijven staan. Wij zeggen wel eens, er zijn een heleboel mensen die blijven staan aan de poort. Waar ze binnengekomen zijn. En die zingen met heel de overgave van haar hart. Ik klem mij vast en golvend als kruis. Tot de Heer komt. Ja, maar we moeten verder. We kunnen daar niet blijven staan. Het is de grond van onze gerechtigheid. En daar blijven we op staan. Daar houden we vast. Tegen tot het einde toe houden we daaraan vast. In Openbaringen daar staat nog, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat is ons fundament, daar staan we op en dat houden we vast. We zijn rechtvaardigen. Maar we gaan ook verder. We gaan ook verder, want de Heer die wil dat wij verder in de hemelse gewesten onze plaats zullen gaan innemen. Als volwaardige mensen Gods. En daar moeten we naartoe. Hoe komen we daar? We lezen verder, in vers 3. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen. Kennen, dat betekent ook gemeenschap met hem hebben. Bij hem horen. Indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt. En dan heb ik het even veranderd naar een andere vertaling. Ik meen de Canisius vertaling. De liefde tot God volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem gelooft, in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Hier wordt dus gesproken over het woord Gods en over de kennis Gods, de kennis van God en de kennis van Jezus Christus. Gisterenmiddag toen zaten we aan tafel en aan diezelfde tafel zat ook broeder Blijleven en die zei, jongens, als je moet eten, want daar groei je van. Nou, wij dachten, hij zou het wel weten, hè. Dus we hebben gesmuld van onze rijst met sla. Maar zo is het ook in het Koninkrijk Gods. Als je groeien wil, dan moet je eten. Dan moet je het woord Gods, staat hier, bewaren. Maar als je het woord Gods bewaren moet, dan moet je het eerst te pakken hebben. Als je iets bewaren wil, dan moet je het eerst hebben. Want anders kun je het niet bewaren. Anders kun je er niet mee werken. En anders kun je er niet naar handelen. Dus we zullen eerst dat woord Gods te pakken moeten zien te krijgen. Nou, en daar komt het dan weer. Gisteren in de discussiegroepen, daar hoorde ik het ook al vertellen. Als ik mijn Bijbel wil gaan lezen, want daar is gelukkig, we hebben een hele provisietast vol met eten, van Gods wegen aan ons gegeven. Als ik mijn Bijbel wil gaan lezen, nou dan gaat het gewoon niet, hè. Ik dring niet goed tot me door, zegt de een. En de ander die zegt, ik val er bijna bij in slaap. En de derde zegt, ik kan het niet vasthouden. En de vierde zegt, ik heb er zo'n moeite mee. Ja, wie doet dat, denk je? Wie wil dat afremmen? Hij zegt, niet eten, dan groei je niet. Maar het is wel heel moeilijk om uit zo'n hele volle provisiekast juist dat te halen wat je nodig hebt. En wat dat is werkelijk een opgave. En vooral voor een kind. Een kind die moet, daar wordt het eten gewoonlijk nog netjes voor klaargemaakt. Want hoe zal die zelf uit zo'n hele provisiekast vol pakken wat is voor hem nou goed is? En zo is het nou ook dikwijls met Gods woord. De mensen die gaan maar lezen, ongeordend. En die denken, als ik maar lees, dan is het wel goed. Maar dat, zo is het niet. Je moet ook verstaan wat je leest. Je moet ook begrijpen wat je leest. Dan kun je het pas goed tot je nemen. En dat wil de boze dikwijls verhinderen. Die wil verhinderen dat wij, dat is ook echt een werk van de boze, echt tegenhouden dat wij het woord Gods tot ons nemen. Dat wij daardoor gesterkt worden en daardoor activiteit verkrijgen, dat wij daardoor iets hebben om te gaan geloven. We hebben gisteren gezegd, de rechtvaardige die leeft door het geloof. Maar geloof is niet iets op zichzelf. Geloof is iets dat vasthaakt, dat pakt. Maar als je moet ook iets hebben om te pakken, en dat is Gods woord. Met je geloof pak je Gods woord vast. Pak je de woorden Gods. En die hou je vast. En die bewaar je. En daar werk je mee. En daar leef je mee. Nou, is het moeilijke is voor mensen die pas tot de Heer komen, die kindertjes waar hier het over geschreven is, om dat, juist datgene te vinden wat nodig is voor hun groei. En daar is werkelijk een beetje leiding bij nodig, zou ik haast zeggen, om het woord Gods goed en doeltreffend tot je te nemen. Ik verwonder me er wel eens over dat ze mensen, evangelisten en zo, allemaal lopen uit te delen bij mensen die nog nergens van toeten of blazen weten, het evangelie van Johannes. Dat is nou, het is prachtig. Het is heerlijk, maar het is nou net zo moeilijk. Niet om het te lezen, maar om het te verstaan. Om het te begrijpen, om te weten wat hij ermee bedoelt. Ik zou zeggen, neem een van de andere evangelisten. Leer eerst eens wat over het leven van Jezus. Over zijn persoon. Over wat hij gedaan heeft, dat je daar goed mee op de hoogte bent. Over zijn lijden en over zijn sterven. Dat je weet wat je gedaan hebt. Dat je weet wat je doet als je zijn offer aanneemt. Dat je daarmee op de hoogte bent. En dan zijn van een ontzaglijk groot belang de geschiedenissen die in de Bijbel staan. Want iedere keer, ook in het Nieuwe Testament, wordt er teruggegrepen op een geschiedenis uit het Oude Testament. Een groot voordeel hebben daarvan jongelui en kinderen die op de lagere school en thuis misschien al veel van de geschiedenissen hebben gehoord. Dat hebben ze tenminste erin. Dat weten ze tenminste. Maar als je daar ook helemaal niets van weet, dan is wat de prediking betreft en wat het lezen betreft, zelfs in het Nieuwe Testament, dan is het dikwijls acadabra. Dan zeg je, waar heeft die man het nou toch over? Waar gaat het nou toch over? Over die David en die Jozua en weet ik het allemaal. Die geschiedenissen die zijn van ontzettend groot belang, dat je weet waarop teruggegrepen wordt. Wij hadden in de oorlogstijd een meisje in huis. Die kwam uit een heel vrijzinnig omgeving. En dat meisje dat was tot bekering gekomen bij het Leger des Heils. Onze kinderen waren toen nog niet zo groot. Maar als er een gesprek aan tafel was en het ging eens over de dingen van de Heer, of over David of over Jozua, wist ze nergens van. Ja, ze wilde de Heer volgen, maar ze had geen enkel perceptiemateriaal. Maar dat is moeilijk. Moeilijk om verder te gaan en om te groeien. Want het eten dat ze verder kreeg, dat werd niet verteerd. Daarom is het van zo ontzettend groot belang hoe een iemand die pas tot de Heer gekomen wordt, hoe dat hij geleid wordt in het woord van God. Geef hem eerst het eenvoudige. En laat hem dat eerst lezen. En dan het liefst niet zomaar de Bijbel opengooien, God zegene de greep, maar maar bijvoorbeeld een evangelie of desdoodse brief of wat dan ook, systematisch lezen. Iedere dag een klein stukje verder. Dan kom je in het gedachtenwereld, in het gedachtenleven van degene die het geschreven heeft. En de geschiedenissen, die kunnen ze het beste misschien uit een kinderbijbel lezen, eerst. Dat is heel goed, dat ze daarmee op de hoogte komen, precies. komen er, zijn het mensen die pas de Heer Jezus hebben aangenomen en de verzoening door het bloed. En die uit de kerken komen of die uit een christelijke omgeving komen. Dan is, heeft het al een groot voordeel dat ze, een hele, dat ze deze dingen al kennen. Aan de andere kant geeft het een nadeel, want ze hebben dikwijls zoveel ballast bij zich. Die moeten ze allemaal weer overboord gooien. Dat is ook weer moeilijk hoor. Maar wie zegt, wie met de Heer in gemeenschap wil zijn, die zal zijn woord moeten kennen. Veel mensen die zeggen ook, oh, kennis, dat is niet zo nodig. Wat heb je nou, die kennis? Kennis die maakt maar opgeblazen. Maar hier staat duidelijk dat je niet kunt zeggen, ik ken hem, of je moet zijn woord weten. Je moet weten wat hij bedoeld heeft, je moet zijn gedachten hebben leren kennen. En dan kun je pas verder, dan kun je pas zeggen, ik ken hem. En in die kennis, daar is nog een heel groot onderscheid. Wanneer we in een groot gezin zijn, dan hebben we, en de vader die komt thuis, dan gaat hij naar het wiegje toe, waarin zijn kleine jongen ligt. En hij steekt zijn hand uit, en hij voert een paar vriendelijke woordjes. En dat kind begint te lachen, en hij gaat naar zijn vrouw toe en zegt, hij kent me al. En hij is blij. En dan loopt er ook nog een jongen rond, en van een jaar of 4. En die kent zijn vader ook. Want hij weet, als zijn vader zijn handen uitsteekt, nou, dan loopt hij er gauw naartoe. Want dan weet hij, dat wordt stoeien, hè. Dat wordt vrolijkheid en blijdschap. Hij kent hem wel. En hij weet ook heel goed, als zijn vader zijn vinger opsteekt en zegt, Jantje. Nou, dan zegt hij, nee, nou niet meer. Dat is niet goed, hè. Zo kent hij zijn vader. Maar als er een jongen is van een jaar of 14... die kent zijn vader weer heel anders. Die zegt gewoon, die weet gewoon, zo denkt mijn vader, dat wil hij niet en dat wil hij wel. Hoeft zijn vader niet eens te zeggen, hij kent hem. Hij heeft al zoveel van hem gehoord en al zoveel van hem meegemaakt en hem al zo dikwijls horen praten, dat hij automatisch, als hij s'avonds de straat op gaat, weet, dat moet ik doen en dat moet ik niet doen. Dat weet hij. Omdat hij zijn vader zo goed kent en hem zo lang met hem omgegaan heeft. En omdat hij zijn vader lief heeft, doet hij het dan ook niet. Want hij wil op goede voet blijven met zijn vader. En dan is er ook nog een jongen van een jaar of 18. Je zal zeggen, dat is een heel groot verschil in een twietje en een jongen van een jaar of 18. Maar dat kan hoor, want mijn jongste zuster en mijn oudste zuster scheelden ook 18 jaar. Dus dat is toch niet helemaal onmogelijk. Maar die kent zijn vader weer heel anders. Want die wordt opgeleid om in de zaak van zijn vader opgenomen te worden en die later over te nemen. Die wandelt alles een keer met zijn vader naar de zaak toe. Die neust alles met hem in de papieren. En zijn vader praat met hem en die spreekt met hem en hij begrijpt het. En hij heeft inzicht in heel de zakengedachten van zijn vader. Dat is een heel ander kennen. Hij kent zijn vader niet alleen in zijn huiselijk verkeer en in de opvoeding van zijn kinderen. Hij kent zijn vader ook in zijn zakenleven, in zijn maatschappelijk leven. En daar leeft hij mee. Dat is een veel meer kennen. Zo zijn er in het kennen van God ook graden. Hij die pas bekeerd is, die is blij en die zegt, ik ken God. Ik ken God en ik ben er blij mee. Ik ben van mijn zonde, hij heeft me van mijn zonde verlost. Heer Jezus is mijn redder, mijn heiland, ik ken hem. Maar die met hem verder gaat, die weet dat er nog heel wat meer te kennen is. Die verder gaat, die leert hem ook kennen als de doper met de Heilige Geest. En wanneer die dat gaat geloven, dat aan gaat pakken, daarin actief bezig gaat zijn met zijn geest, dan zal hij dat ook ontvangen. En hij zal zeggen, ik ken de Heer. Maar ik ken de Heer veel beter als toen, als vroeger. Ik ken hem nu ook als de doper met de geest die in me woont. Die zijn kracht in me openbaart, die mij leert en die me onderwijst. Nou, dat is heerlijk om met hem te gaan. Die mij kracht geeft. En hij gaat verder. En hij leert hem ook, hij leert de vader hoe langer hoe meer kennen. Hij gaat hoe langer hoe meer van zijn plannen en van zijn gedachten doorgronden. Hij wordt hongerig naar het woord. Want hij zegt, daarin kan ik het vinden, al de openbaring van de gedachte Gods. En die moet ik hebben. Want daar word ik rijk van. Daar kan ik mee werken. Daar kan ik mee bezig zijn. Dat is het brood van mijn leven, zingen we hier in de kapel, is niet? Hemels brood in het hele, spijs in het hemelrijk. Dat is het. En daar word ik groot en sterk van. En zo leer je hem kennen zoals die is. Zoals die zich werkelijk geopenbaard heeft tegenover de mens. En wat hij met hem van plan is, dat heeft hij alles aan ons geopenbaard. Is dat niet heerlijk? Dat is een rijkdom van kennen. En dan komt er nog iets bij. Wanneer je hem zo kent, dan kun je twee dingen doen. Net als die jongen die de straat op ging. Hij weet wat zijn vader wil. Hij weet, dat heeft hij goed gehoord. En als die dan voorbij komt, voorbij een bioscoop waar een of andere rare film draait, dan kan hij zeggen, ja, ik weet wel, mijn vader wil het niet. Maar ik doe het toch. Maar ik kan ook zeggen, nee. Ik wil in geen geval, wil ik met mijn vader overhoop komen te liggen. Ik heb hem lief. En ik wil voor alle dingen, wil ik de harmonie thuis bewaren. En met mijn vader, daar ga ik niet in. Dat doe ik niet. En hij draait zijn rondje en gaat naar huis. Maar zo is het ook met de Heer, bij God. Hoe meer wij hem leren kennen, telkens worden wij weer geplaatst voor de keus. Wil je ook gehoorzamen? Wil je het ook doen, wat ik gezegd heb? Wil je er ook naar richten? Wil je ook geloven en actief bezig zijn in je geloof? Wil je ook ontwikkelen en groeien? Wil je ook luisteren naar de stem van de Heilige Geest die in je leven gekomen is? Wil je dat doen? En als je dan de Heer, als je dan zegt, ik ken hem, ik heb hem lief, dan zal je dat doen. Dan zeg je, voor in geen geval wil ik iets doen dat de verhouding met mijn Vader in de hemel en met Jezus onze Heer vertroebelt. In geen geval. Alles acht ik, zegt Paulus, schade en drek om hem te kennen. En zo gaat het ook in ons leven. Hoe langer wij met de Heer leven, hoe meer wij zeggen wij kennen hem, hoe meer ook de liefde in ons hart zich gaat, tot God zich gaat ontplooien. Kijk, en dan staat hier de liefde Gods en dan zou je al gauw denken, dat is de liefde van God naar ons. Maar dat is het niet, want Gods liefde is altijd volmaakt. Gods liefde gaat naar ons uit met een volmaakte liefde. Maar wij, onze liefde tot God die mag groeien. Dat we met hoe langer hoe meer van ganser harte gehoorzaam zijn aan wat hij zegt. En ons richten naar zijn woord. En dat woord moeten we dan eerst kennen en bewaren. Wie zegt ik ken hem, dus ik weet alles van hem, ik heb zijn woord en ik bewaar zijn woord. En zijn geboden niet bewaart, die het niet doet, dat is een gewone leugenaar, want die kent hem niet. Die is in de macht van de vader de leugen. Die heeft hem te pakken, want hij zal geen stap verder komen. En indien is de waarheid niet, het plan Gods wordt in hem niet gerealiseerd. Maar wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde tot God volmaakt. Er is volkomen harmonie met de levende God. We wandelen in het licht zoals hij in het licht is. Hieraan onderkennen, ik vind dat onderkennen zo'n eigenaardig woord. Dat veronderstelt dat onderkennen, dat is gewoon onderscheiden, weten. Maar het heeft iets te maken met iets dat je niet zien kunt, vind ik. En dat onderkennen, dat komt in de brief van Johannes regelmatig voor. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zo, zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Die zal zich in zijn handel en wandel richten naar het beeld van Jezus Christus. Zoals hij het gedaan heeft. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten van de volmaakte mens. En daar zal hij zich naar richten. Het volgende pericoop, de broederliefde. Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van den beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij gehoord hebt. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Want wat waarheid is in hem en in u, de duisternis gaat voorbij. En het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En in hem is niets aanstotelijks. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en hij weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Johannes, die heeft het hier weer over in den beginnen. Nu zeggen sommige uitleggers wel, dat is het begin van het evangelie, het woord dat ze gehoord hebben. Maar ik geloof dat Johannes weer net als de andere keren en net als de Heer Jezus zo vaak doet, heel hoog vliegt en helemaal kijkt hoe dat het in het begin was. En dan wou ik die eerste tekst in plaats van gebod is lezen wet. Ik schrijf u geen nieuwe wet, maar een oude wet die gij van den beginnen gehad hebt. Alles wat de Heer geschapen heeft in den beginnen, dat heeft hij gebonden aan wetten. Vaste wetten. De gewone materie, de dode materie, kent zijn wetten. Van uitzetten als het warm wordt, van inkrimpen als het koud wordt, van valwetten, van nou ga maar verder. Tientallen wetten die in de materie, die God in de materie heeft, aan de materie heeft gegeven en die altijd nog door blijven functioneren. Neem alleen al eens het draaien van de planeten en van de zon, de aarde om de zon. Het gaat allemaal volgens vaste wetten. En die zijn zo precies en zo secuur, ik weet niet of dat jullie dat ook wel eens opgevallen is, dat ze op het ogenblik precies op zo'n grote afstand uit kunnen rekenen, daar zal dat toestel terechtkomen op de maan. En het scheelt verrempel, maar misschien een paar meter. Op zo'n afstand en op zo'n grote oppervlakte. Dat is zo, met zoveel precisie en zo wetmatig heeft de Heer alles in elkaar gezet, geschapen. Dat gaat altijd maar door precies hetzelfde, zonder ophouden. Hij heeft ook het leven geschapen. En er heeft in ieder levend wezen zijn wetten gelegd. In het zaadje, daar zit de wet al, langs welke de hele plant zich gaat ontwikkelen. En dat vergist zich niet. Uit een tarwekorreltje komt niet per ongeluk een haver. Een haverstengel en een haverkorrel, een haveraar. Dat gebeurt niet. Het ontwikkelt zich langs vaste wetten. Hij heeft er een levensgeest in gegeven. En die levensgeest, die draagt de wet van dat geschapen leven. Dat gaat zo bij de planten. Dat gaat zo bij de dieren. Dat is ook zo bij de mens. daar heeft hij ook een levenswet in gegeven en die ontwikkelt zich normaal, als tenminste niet een macht der duisternis daar zijn klauw in slaat. Die wetten, die wil God dat wij daar ook naar zullen leven. Ik heb straks al gezegd, hij zegt, door de geest Gods zullen wij de wet Gods vervullen. Want de mens heeft ook in zijn geest, in zijn leven, de levensgeest die de drager is van de levenswet. En die hem voert en die hem laat groeien en die hem laat ontplooien. En het was de bedoeling geweest dat dat uit zou lopen op de mens Gods. Volmaakt, helemaal ontplooid als mens. Maar er is een rem opgekomen. En de mens heeft zich niet ontplooid. Maar wanneer wij weer bij God komen, wanneer wij weer met de geest zijn gedoopt, dan zullen zich die wetten weer, dan zal de Heilige Geest, die, als we verlost zijn van de machten der duisternis, als we ook verlost zijn van onze schuld en zonde, dan zal door de kracht van de Heilige Geest die wetten zich weer verder gaan ontplooien. Die Heilige Geest, die zal de wetten Gods weer inschrijven in ons hart, staat er. Ik zal mijn wet weer inschrijven in hun harten. En ik zal ze in hun verstand schrijven, zodat ze ze ook begrijpen. Zodat ze ze ook begrijpen. Ik zal ze weer inschrijven in hun hart. En ik zal ze in hun verstand inschrijven. Eén van die wetten, dus wanneer wij weer in het koninkrijk Gods gaan leven, dan zullen wij die wetten Gods weer gaan vervullen. Dat zijn de oude wetten die God bij de schepping gegeven heeft. Naar die wetten zullen wij ons weer helemaal gaan ontwikkelen tot het, maar dan verder tot het einde toe, zoals God het bedoeld heeft. Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat moet je houden. Daar moet je je naar voegen. Dat is je leven. Daardoor ontplooit zich je leven. Dit oude gebod, die oude wet, is het woord dat gij gehoord heeft. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Zie je? En dan komt er iets, dan wordt er nog iets hersteld, wat eigenlijk helemaal nieuw is in het leven van het kind van God, in het leven van de mens. De Heer had gezegd, ditzelfde zal u de kop vermorzelen. En hier staat het nu, de duisternis gaat voorbij. Er komt een eind aan. En het is in Jezus al werkelijkheid geworden. Hij is al aan de duisternis ontkomen. In hem is ook totaal, toen hij op de aarde was, toen was in hem totaal geen duisternis. Het waarachtige leven had zich in hem reeds geopenbaard. In hem was de duisternis voorbij gegaan. En door hem zal ook in ons leven de duisternis totaal voorbij gaan. En met elkaar zullen wij groeien tot een gemeente waarin geen duisternis en geen vlek en geen rimpel en geen beschadiging meer wordt gevonden. En vanuit die gemeente zullen wij de hele schepping en de mensheid gaan herstellen. Dat is heerlijk. En als dat helemaal klaar is, als dat helemaal, nou, dan is de duisternis voorbij. Dan is zijn kop vermorzeld. Dan is die weg. Dan is zijn plaats in de hemelse gewesten nog op de aarde wordt weer gevonden. Kijk, daar gaat het naartoe. En het is nu al waarheid, zegt de apostel, in Jezus en in ons. Het begin van de schepping Gods. Het begin van de herstelde schepping, daar is het al waar in. Maar het zal zich verder ontplooien en ieder woord dat de Heer gezegd heeft zal uitkomen. Ook dat woord dat zijn kop vermorzeld zal worden en dat wij volkomen en volmaakt op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen leven, waarin gerechtigheid woont. Waarin gerechtigheid woont. Het waarachtige licht schijnt er eens. Licht, dat is leven. Het waarachtige leven had zich al geopenbaard in Jezus Christus, de volmaakte geestelijke mens. Maar nou geeft hij een nieuw gebod, zegt hij. Dat heeft Jezus ook al gezegd. Die heeft gezegd, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Liefhebben, wat is dat? Is dat lief doen? Heel fraai doen tegen elkaar en een beetje mijn stroop smeren en zo. Dat is de liefde niet. De liefde, dat is de positieve instelling. Het gericht zijn op. Net als we straks gelezen hebben. Wanneer iemand het Gods woord tot zich neemt. Dan richt hij zich op God. Dan heeft hij God lief. Dan wil hij zijn gedachten en zijn overnemen van wat hij gezegd heeft. En zo is het ook met onze in deze wereld. Wanneer we onze broeder lief hebben, dan zijn we positief op hem gericht. Dan hebben we een band met elkaar. Toen de Heer de mens geschapen heeft, toen God in de Hof van Eden, was die alleen. Dus die broederliefde was er nog niet. En toen Eva erbij kwam, toen was er een natuurlijke liefdeband tussen die twee. En wat merk je nou? Wat gebeurt er zo gauw als de boze ertussen komt? Wat lezen we dan? Ze schaamden zich voor elkaar. Er kwam wat tussen. De harmonie tussen die twee, die was verbroken. Die liefdeband, die volmaakte liefdeband die tussen hen was, in hun natuurlijke liefde, die was verbroken. Kijk, en daar is de duivel altijd mee bezig. Om iets tussen de mensen te schuiven. Om ze te verleiden en dan de een die kant uit te sturen en de ander die kant uit te sturen en er iets tussen te zetten. Hij kan dat ook zo heerlijk in een goed huwelijk. Proberen om er wat tussen te krijgen. Om de liefdeband te verbreken. Dat is een van zijn stunts hoor. Onthoud dat goed. Kinderen van God. Dat je nooit iets aanvaardt dat de band tussen je... tussen de menselijke band ook, tussen je man en de vrouw, kan verbreken. Want dat zijn stunten van de boze. En dat is hoe langer hoe verder doorgegaan. De mensen die zijn hoe langer hoe verder uit elkaar gegroeid. Er is haat gekomen, kijk maar al gauw. Kijk maar, er zit tussen Kaïn en Abel. En het heeft Kaïn gebracht tot de broedermoord. Zodat hij zijn broeder... in plaats van lief te hebben en zich positief op hem te richten, doodsloeg, wegdeed uit dit leven. En zo is ze doorgegaan. De Heer die heeft geprobeerd, toen hij de wet aan de Israëlieten gaf, om de broederband weer een beetje te herstellen. Want wat is de samenvatting van het tweede deel van de wet? Hoe wordt dat samengevat? Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus dat betekende, je moet de mensen die om je heen zijn, die tot je broeders behoren, die moet je lief hebben. En dat zij waren dan, degenen die ook uit Abraham geboren waren, dat waren dan de Israëlieten. Die noemden ze alleen hun broeders. En die moet je lief hebben. Heeft de Heer gezegd. Daar heeft hij veel wetten voor gegeven. Een heel stel. Maar de samenvatting is dan. God liefhebben boven alles. Maar de naaste als jezelf. Al gauw hebben de rabbijnen. Die hebben dat een klein beetje veranderd ook weer. Je hoeft niet te vragen wie erachter zat. En die hebben gezegd. Alleen degene liefhebben. Alleen de broeder die je goed gezind is. Met wie je bevriend bent. Oh, zie je, daar komt er weer een kloofje meer, hè? Dus er was er weer een scheiding. En in de Bijbel, dan vragen ze aan de Heer Jezus, maar ja, de naaste liefhebber, wie is dat mijn naaste? Wie is dat mijn naaste? De mensen, geregeld heeft de duivel geprobeerd om de mensen te laten ontkomen eraan. Dat ze hun medemens niet hoefden lief te hebben. Ook niet die vlakbij hen woonden. De liefde die functioneert in het eerste plaats vlakbij je, maar ook ten opzichte van allen. Maar als de Heer Jezus komt, dan zegt hij niet, je hebt gehoord dat tot de oude gezegd hebt, uw vriend zult je lief hebben, maar uw vijand zult je haten. Maar ik zeg u, zegt de Heer, je vijand zul je lief hebben. Dus die strekt het weer uit tot al de hele broederschap. Al zijn ze je vriendelijk gezind en al zijn ze je niet vriendelijk gezind, blijf er positief tegenover staan. Probeer ze te helpen, te ondersteunen, blijf vriendelijk, blijf goed. Laat zien dat het licht Gods in je woont en laat dat licht schijnen naar die ander toe. Dat is wat de Heer wil. En Petrus, die breidt het nog verder uit en die zegt, liefde jegens allen. Liefde jegens allen. Strek je liefde en je positieve instelling niet alleen uit tot je broeders, maar ook tot allen. Johannes die spreekt hier in zonderheid voor de mensen die wandelen in het Koninkrijk Gods. En daarom spreekt hij niet over liefde jegens allen, maar alleen over de liefde jegens degene die ook daar wandelen. Maar daar wil de boze ook, evenals onder Oud-Israël, daar wil hij ook altijd een stokje tussen, iets tussen brengen. Kijk, en wanneer iemand zonde in zijn leven heeft, dan krijgt hij, dan wordt hun gemeenschap makkelijk gebroken. Maar wat van ons aangaat, wanneer wij werkelijk de Heer kennen, wanneer wij werkelijk met de Heer leven, wanneer het licht en het leven in ons functioneert, dan van onze kant uit moet er altijd de positieve instelling zijn. Het gericht zijn ook op de broeder. Waarom is dat? De Heer die heeft maar één vrouw. Eén vrouw. Wij zijn allemaal verschillende mensen. Maar zegt het avondmaalformulier, wij vormen één brood. Wij vormen tezamen één brood. Wij horen bij elkaar. Ieder ontwikkelt zich naar zijn eigen patroon, maar we zullen samen moeten vormen, samen één tempel. Daar zullen zuilen in zijn, daar zullen kleine steentjes in zijn en grote stenen. De Heer die geeft ze allemaal ter plaats, maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden. En de een die kan niet zeggen, ik heb de ander niet nodig. Die ander die hoort er niet bij. Ik heb de ander niet nodig. En wanneer je werkelijk liefde voor de ander in je hart hebt. En je ziet het dat het niet goed gaat met hem. Nou dan zegt de Heer als je hem ziet zondigen. Ga er dan naartoe. En vermaal hem onder vier ogen. Met een liefde uit een rein hart. Met een liefde uit een rein hart. Niet om iets van die ander gedaan te krijgen. Niet om je eigen willen of je eigen gedachten erop te leggen. Maar alleen omdat je met de liefde Gods in je werkt. Omdat je de liefde... zorgt er eerst voor dat je eigen hart ten opzichte van die ander rein is. Zorg daar eerst voor. En dan zal die liefde functioneren. En die zal zijn werk doen. En die ander die zal begrijpen, die vrouw of die broeder of die zuster die komt naar mij toe om mij te helpen. Die komt niet met de een of ander verwijt of vermaan of wat dan ook. Maar die wil dat ik ook weer kom op datzelfde niveau en in diezelfde harmonie Jezus en met de Vader. Die wil dat en dan zal die zich laten gezeggen. En dan staat er, dan heb je je broeder gewonnen. Dan heeft je broeder gewonnen. En zal de band ook weer hersteld zijn. Als je, staat er in dit gedeelte, als je in het licht, wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks. Door zijn manier van doen, zal de ander niet tot zonde gebracht worden. Maar hij zal erdoor behouden worden. Hij zal erdoor weer ingevoegd worden, zijn plaats weer gaan innemen, die hij innemen moet in het koninkrijk der hemelen. Dat is heerlijk. En dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk dat er broederliefde is. Maar broederliefde uit een zusterliefde uit een rein hart. Uit het licht. Niet met een of andere gedachte, bijgedachte, maar alleen om hem te winnen, om hem op zijn plaats te beer te brengen in het koninkrijk der hemelen. En dan als één geheel, wij willen verder trekken in, door het koninkrijk der hemelen, te samen optrekken, ieder aan elkaar verbonden. De Heer die zegt als een lichaam waar het ene deel het andere niet kan missen, zo willen we samen optrekken in de hemelse gewesten om te samen één van hart en één van ziel het doel te bereiken. Het werk dat de Heer bezig is te verrichten, klaar te maken, dat is één tempel te bouwen. En wij zijn allemaal stenen, maar wij moeten wel ingevoegd, wel samengevoegd zijn om, om de tempel Gods in de waarheid en in gerechtigheid en in leven en in liefde te samen naar de, voor de Heer te kunnen stellen. Wie zijn broeder haat, dat is dus degene die zich afwendt van zijn broeder of van zijn zuster, die is zelf in de duisternis. Als je zelf in het licht bent, dan zul je je broeder lief hebben. Want dat is de gedachte Gods. Dat is het, de wil van God en het gebod Gods. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en hij wandelt in de duisternis. En hij weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Hij kan wel denken, het is goed met mij, maar met hem is het verkeerd. Maar als hij zich afkeert van zijn broeder, wie die dan ook is en wat er ook gebeurd is, wie zich afkeert van zijn broeder, die heeft het licht en het leven niet in zich. Maar de duisternis die woont in hem. En hij weet zelf, hij heeft er geen erg in en hij weet zelf niet waar dat hij terecht komt. Net als die fariseeën, die wisten zelf ook niet waar ze terecht kwamen. Die haatten de Heer Jezus, hun ogen werden verblind en wat werden ze? Een moordenaar. Ze hebben de man het kruis gebracht. Kijk, en zo, als we de haat toelaten in ons hart, dan, de haat is het begin van de moord. De Heer die zegt, wie zijn broeder haat, die heeft hem al vermoord. Die heeft hem al vermoord. Daarom is het van zo ontzettend belang dat wij letten op de gezindheid van ons hart tegenover God, om zijn wil te doen, maar ook tegenover de naaste, om...